Gemeente, ik deel u nog mee dat op de jongstleden maandag gehouden ledenvergadering tot ouderling is herkozen broeder Van Dis. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers uit Psalm 4. Dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed. Psalm 4, het derde vers. Wij lezen het woord des Heren uit de psalmen en wel uit de 90ste psalm. Psalm 90. Na de schriftlezing zingen we het vijfde vers uit psalm 39. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Psalm 39, het vijfde vers. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt keert weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze hemelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren of, zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen en de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte in de 90ste psalm en daarvan de versen 16 en 17. Psalm 90, vers 16 en 17. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen en de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Ik deel u mee dat zuster Annetje Dubbelt in hoogst ernstige toestand verkeert en wellicht ook wel vandaag of morgen zal overlijden. We zullen aan haar gedenken in onze gebeden. Heere, wij zoeken uw aangezicht voordat we met elkaar naar uw goddelijk woord gaan luisteren en dat gaan overdenken. En we willen in dit gebed uw zegen bidden over het woord dat gij ons nog laat verkondigen. Ook op deze biddag mogen wij er ons in verheugen, Heere, dat we naar uw goddelijk woord mogen luisteren Dat woord is het immers dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Dat woord alleen kan dat doen. En het is ook dat woord dat ons de weg wijst die we gaan moeten in het gebed. Tot wie we moeten gaan en hoe we moeten gaan. En wat een bidden is dat u de Heere wel behagelijk is. En hoe we onze nood kunnen leren kennen. En hoe wij ook gelovig mogen en kunnen bidden. Dat zijn allemaal dingen die gij ons in uw woord bekend maakt, Heere. En daarom het is zo nodig voor ons dat we vanavond ook eerst weer luisteren naar wat gij van uwentwege tot ons te zeggen hebt. Om zo ook door uw onderricht recht naar het outer te kunnen treden. En onze gebeden u de Heere te kunnen voorleggen. Ach Heere, en dan zal het in ons leven altijd een bidden zijn dat nooit aan de eisen van uw heiligdom zal kunnen beantwoorden. Want ook in ons bidden zullen we altijd beneden de maat blijven. En dan zullen zelfs de allerheiligsten ook in dat opzicht niet meer hebben dan een klein beginsel van die ware gebedsbehoefte en die gebedsgestalte die u de Heere wel behagelijk is. En dan zal het altijd nodig blijven dat ook over onze heilige werkzaamheden verzoening gedaan wordt. Zoals we dat ook lezen in uw woord, dat de gebeden der heiligen vermengd moesten worden met het reukwerk van Christus' voorbeden. O Heere, wij bidden van u dat gij dan ons leren bidden wilt, maar ook dat gij de onzorgvuldigheden en de onzuiverheden en de onvolmaaktheden en de gebrekkigheden en de tekortkomingen en de zonden zelfs van onze gebeden genadig wilt wegnemen. Leer ons ook in deze dingen u waarlijk nodig hebben. Dat we maar niet volstaan met formele dingen, met een formele, vormelijke godsdienst en met een vormelijke biddag, maar dat het ons erom te doen mag zijn dat het waarheid in ons binnenste is. Daar zoekt gij naar, Heere. En als dat ontbreekt, dan geldt ook van ons op deze biddag: dit volk nadert tot mij wel met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. O Heere, als dat van ons gezegd zou moeten worden, wat zou dan de vrucht van ons bidden zijn? Zou er dan hoop op verhoring kunnen wezen? O wij bidden van u, gedenk ons dan, genadig en barmhartig God, en wilt gij ons uw zegen geven, als we met elkaar mogen luisteren naar het gebed van Mozes, de man Gods. Zegen ons met uw nabijheid, met uw inkomst, met uw werking, met de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En geef dat we zo een gezegende uren mogen ontvangen, Heere. Wil het zondige weren en het kwade wegnemen, Satan niet toelaten dat hij ons enig hinder doet, en ons zo genadig voor uw rekening nemen. Zegen ook hen die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op. Er zijn er heel wat in de gemeente, Heren. En wij bidden van u dat gij hen allen herstellen wilt en uw gunst genadig wilt bewijzen. Bijzonder dragen we aan uw barmhartigheden op de hoogbejaarde zuster Dubbelt, die op haar uiterste ligt. Ach Heren, u weet wat zij nodig heeft. En u weet ook wat goed voor haar is. Wij bidden van u dat gij haar in deze omstandigheden nog genadig met uw gunst wilt gedenken. Schenk haar in haar hart, in haar ziel, datgene wat ze nodig heeft om straks, als het uw tijd is, ook te kunnen sterven. Er is heel wat voor nodig om te kunnen sterven. We moeten allemaal wel sterven, Heren, maar als dat het enige is wat van ons geldt, dan is ons sterven verschrikkelijk. Maar als gij het geeft dat we ook kunnen sterven, dan is de prikkel uit de dood al weg. Wij bidden van u dat gij haar dat schenken wilt, o God, en wil haar dan, al is ze schier onbereikbaar voor mensenwoorden, toch met uw genadewerk, o Heilige Geest, nog bearbeiden en bezoeken. Maak het zo nog wel en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 127, het eerste en het tweede vers. Vergeefs op bouwen toegelegd en vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten met een angstig hart. 127, 1 en 2. U kent de 90ste psalm wel. De psalm die spreekt van de vergankelijkheid van het leven. We moeten allemaal sterven, zo staat hier. We vliegen daarheen. En als een mens al oud mag worden en de leeftijd van de zeer sterken mag bereiken, dan is dat nog maar 80 jaar. En dan is het voorbij. Al onze dagen gaan heen, staat hier. Het is de psalm van de vergankelijkheid. Het is ook de psalm van de toorn Gods. Want als Mozes, de dichter van deze psalm, het volk Israël ziet sterven in de woestijn, en als hij steeds maar weer ziet dat als zij verrijzen op goddelijk bevel van de ene plaats naar de andere, omdat de wolk hen voorgaat, als hij dan ziet dat waar ze ook gelegerd zijn geweest, ze weer een kerkhof moeten achterlaten, dan denkt hij terug aan dat oordeel dat de Heere heeft uitgesproken toen ze bij Kades Barnea waren. Namelijk dat hun lichamen zouden vallen in de woestijn. U kent de geschiedenis immers wel, toen de 12 verspieders terugkeerden en toen ze een verschillend rapport uitbrachten. 10 brachten het ongelovige rapport uit en slechts Jozua en Caleb spraken ervan dat ondanks de sterke steden en ondanks de machtige vijanden Israël toch mocht geloven dat de Heere dat land Kanaan aan hen zou geven, omdat God het beloofd had. Toen heeft het volk van Israël toch gehoor gegeven aan datgene wat de 10 verspieders in hun ongeloofsrapport hebben gezegd. En dat heeft de Heere vertoornd. En toen heeft de Heere in zijn toorn gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. En nu voltrekt de Heere die dreiging en Mozes ziet het gebeuren voor zijn ogen. Wij vergaan door uw toorn. En als God onze zonden voor zijn aangezicht stelt, zo weet Mozes, ook onze hemelijke zonden, dan vergaan wij onder zijn grimmigheid. En zo ziet hij dat volk wegsterven, de ene na de andere. En zo zijn er wat gevallen in de woestijn. En het is geen wonder dat Mozes, ziende deze dingen in treurigheid en in een zekere terneergeslagenheid, deze psalm schrijft. En toch klaagt hij God niet aan. En hij verwijt de Heere niet van onrecht. Maar hij smeekt wel of de Heere in deze droeve omstandigheden een keer wil brengen. Keer weder, Heere, tot hoe lange? En het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. En verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt. Naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. En laat uw werk aan uw knechten gezien worden. En uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen bevestig dat. Zo komt Mozes door al die omstandigheden geleid, door de sterfelijkheid van de mens en door de grimmigheid en de toorn Gods, geleid tot het gebed van onze tekst. En op dat gebed van Mozes willen wij vanavond letten en God geven dat wij dit gebed Mozes ook in waarheid mogen nabidden op deze biddag. En u hebt het wel gemerkt dat Mozes over tweeërlei werk spreekt. Over Gods werk en over ons werk. En dat is niet toevallig dat het in deze volgorde gebeurt. En omdat het niet toevallig is dat het in deze volgorde gebeurt, eerst Gods werk en daarna ons werk, daar heeft de Heere ons wat in te zeggen, daar ligt een les in, moeten wij allereerst op onze biddag voor gewas en werk, gewas en arbeid, deze les ter harte nemen. Zeker, het gaat vandaag bijzonder om het gebed om het gewas op het land en de vrucht op het land en de oogst en alles wat daarmee samenhangt. En het gaat ook, en zo noemen we daarom ook deze dag, om ons werk, het werk van onze handen. Dat God dat werk geven wil en dat God ook geven wil dat we het doen mogen en doen kunnen. En er daartoe de krachten en de gezondheid voor mogen hebben. Maar als wij aan deze dingen op een biddag bijzondere aandacht mogen geven, gemeente, dan mag dat nooit in mindering gebracht worden op hetgene nog veel belangrijker is. En dat is Gods werk. En laten we dat van Mozes in de eerste plaats dan leren. En laten wij vanavond in de overdenking van het woord van God, dat een inleiding mag zijn op het gebed, dan ook eerst eens stilstaan bij dat eerste wat Mozes hier bidt, namelijk om de openbaring van Gods werk. Ja, want daar gaat het hem om, hè. Om de openbaring van het werk van God. Het is niet het gebed van Mozes of de Heere werken wil, want hij mag geloven en vertrouwen dat de Heere inderdaad werkt. Maar het gaat hem erom dat de Heere daarvan wat wil laten zien. O, Mozes mag op grond van Gods eigen toezeggingen aan Israël geloven dat het werk van de Heere in Israël doorgaat. Ook al vergaan ze in de woestijn onder de toorn Gods. En al zou een mens ziende de omstandigheden naar de buitenkant wel eens in wanhoop en vertwijfeld zich afvragen, wat moet er ooit nog van terechtkomen? Ze sterven allemaal. En er blijft er straks niet één over. En wat komt er terecht van dit volk? Straks zijn ze allemaal omgekomen en begraven in de Sinaï-woestijn. O, als je naar de buitenkant oordeelt, dan zou een mens inderdaad zeggen, dit loopt op een einde. Maar Mozes weet dat dat niet zo is. God heeft beloften gegeven omtrent dit volk en die beloften zullen niet ter aarde vallen. En hij is toch met dit volk op weg naar het beloofde land. Ook al sterft een hele generatie uit, hij is toch met dit volk op weg naar het land van de belofte. En de belofte die de Heere gegeven heeft, namelijk dat hij dat land Kanaan aan dit volk zal geven, heeft God niet herroepen. Bovendien, Mozes mag weten en vertrouwen dat het werk Gods ook in het volk doorgaat. Want de Heere zal nooit zonder een volk zijn dat hem waarachtig vreest. Er zullen er altijd zijn, ook al wordt dat getal wel eens teruggebracht tot een klein overblijfsel, maar er zullen er altijd zijn waarin de vreze des Heeren is en waarin de genade Gods openbaar kwam. Maar Mozes is er verlegen om en Mozes is er begerig naar dat werk van de Heere gezien mag worden. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Dat het er is, dat mag Mozes geloven. De Heere zal immers de werken zijner handen niet laten varen. Dat vertrouwen heeft hij op God. Want God heeft het immers beloofd. Maar dat de Heere het ook zou willen laten zien, dat is zijn gebed. Al moet de mens er dan niet genoeg aan hebben met het weten dat God doorgaat, moeten we er niet genoeg aan hebben als we in het geloof toch ook mogen vertrouwen op de beloften Gods? Nee, daar hoeft de mens niet genoeg aan te hebben. Daar hoeft de kerk ook niet genoeg aan te hebben. De kerk mag meer van de Heere vragen. De kerk mag inderdaad met Mozes bidden, Heere, laat er ook eens wat van zien. En vooral mag dat zeker het gebed zijn in tijden waarin er zo weinig van te zien is. Zoals toen in de woestijn. Er was maar weinig van het genadewerk van de Heere in Israël te zien, vindt u niet, als u de geschiedenissen van Israëls woestijnreizen leest. Dan lees je van murmureren, dan lees je van opstand, dan lees je van plannen die ze maken om terug te keren naar Egypte. Dan lees je dat ze klagen over het brood uit de hemel dat ze krijgen en dat is niet goed in hun ogen en ze willen wat anders. Ach, dan lees je zoveel dingen waardoor je teleurgesteld wordt in Israël. En wat moet de Heere dan niet teleurgesteld zijn in Israël? Heeft hij ook gezegd? In de 95ste psalm, ze zijn een volk dwalende van hart. En ze kennen mijn wegen niet. Ach, Mozes heeft ook 40 jaar verdriet van dit volk gehad. Maar de Heere nog meer. En als je zo daarnaar kijkt en als Mozes daar zo naar kijkt, dan moet je zeggen, wat blijkt er nou maar weinig van waarachtige godsvrucht en van waarachtige vrezen des Heeren. Er zijn er wel, Jozua, Caleb, er zijn er nog wel meer geweest. Maar onder het hele volk was het toch niet zoveel. En er waren wel tijden dat ze zongen en dat ze Gods lof uitdroegen, toen ze door de Schelfzee geleid werden. Toen wel, maar het blijft maar bij een enkele keer. En het is veel vaker klagen en murmureren dan God loven en God prijzen. Het is dansen om het gouden kalf. En het is allerlei andere gruwel en andere ongerechtigheid. Zeker, het werk van God is er. Het werk van de Heere gaat door, want hij is getrouw aan zijn woord. Maar wat wordt er weinig van gezien? En nu is het Mozes' verzuchting aan het einde van die 90ste psalm. Niet, Heere, werk nog eens in ons midden. Maar Heere, laat het werk dat u doet nu eens naar buiten komen. Laat het eens gezien worden. Laat het openbaar komen. En laat er zo dan eens een heel ander Israël zichtbaar worden. Een Israël dat op u vertrouwt. Een Israël dat bij u schuilt in plaats van u aanklaagt. Een Israël dat u kent en u nawandelt en u lief heeft en zo ook leven mag. En dan bidt Mozes met name, hij gaat een stap verder, het tweede deel van vers 16, om de genade Gods over hun kinderen. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. Die kinderen die wel naar Kanaan mochten, zoals God beloofd had. De Heere zei immers tot Israël in die dagen van Kades Barnea, uw kinderen waarvan gij zeide dat ze een prooi zullen zijn en dat ze om zullen komen in de woestijn, die zullen wel in het land der belofte komen. Hen zal ik het geven. En nu vraagt Mozes, Heere, wil die belofte waar maken. Laat straks in de intocht in Kanaan uw heerlijkheid over onze kinderen gezien worden. Opdat zij het mogen weten, opdat zij het mogen ondervinden, dat gij de genadige zijt, dat gij de heerlijke zijt. De majesteitelijke God die weet hoe een volk door de woestijn heen te leiden en in te leiden in het beloofde land en hen dat land ten erfdeel te geven, ondanks de ommuurde steden en ondanks de machtige vijanden die daarin wonen. Heere, laat uw heerlijkheid aan de kinderen gezien worden. Mozes heeft dus een speciale zorg in zijn gebed voor de komende generatie van Israël. Degene die geboren zijn en die nog geboren zullen worden. De Heer Mozes heeft een speciale zorg voor die kinderen. Dat de Heere hen in bijzondere zin zijn heerlijkheid zal willen geven en zich aan hen zal willen openbaren. En dan vat hij het eigenlijk alles samen en de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons. En dan heeft hij de ouderen en de kinderen weer samen in één gebed gevoegd. Als hij vraagt om de lieflijkheid des Heren. De lieflijkheid of de begerenswaardigheid van de Heere. De beminnenswaardigheid van de Heere. De schoonheid van de Heere. Hoe u het verder ook maar omschrijven wil. Dit woord duidt op lieflijkheid, op schoonheid, op begeerlijkheid. Dit woord wijst aan dat de Heere een beminnelijk God is. Een goed God. Een God die het waard is om bemind, om gevreesd, om gediend, om geëerbiedigd te worden. Een genadig God die in een genadige gezindheid op zondaren wil neerzien. De nederbuigende goedheid Gods, waarin de Heere zich bekend maakt als een ontfermer. Ach, u begrijpt het al wel, dit is oudtestamentisch geformuleerd. En verder kon Mozes wellicht ook niet gaan. Hij kon in ieder geval vanuit wat hij wist van de openbaring Gods nog niet spreken over de naam van hem die straks in de volheid des tijds komen gaat in wie al deze dingen zichtbaar worden. De heerlijkheid des Heren en de lieflijkheid des Heren, want in wie wordt dat straks allemaal zichtbaar? In de Heere Jezus Christus. Zijn geboren wordt dan omschijnt de heerlijkheid des Heren, de herders in de velden van Efrata. En dan ligt daar in de kribbe in Bethlehem de heerlijkheid Gods geopenbaard in het vlees. Al is die dan tegelijk ook verborgen achter het kleed van zijn mensheid. Maar daar is toch voor wie met ogen des geloofs ziet, zoals de apostel Johannes dat heeft mogen doen, God geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ja, daar is ook de lieflijkheid Gods. Daar is het volop zichtbaar geworden. Hoe goed, hoe genadig, hoe ontfermend de Heere is en hoe hij vanwege de gave van zijn Zoon dan ook aller liefde en aller aanbidding en aller dienst waardig is. Ja, de Heere Jezus Christus, hij is de vleeswording, de vlees geworden deugden Gods en in hem is God komen wonen onder mensen. En in hem is God zichtbaar geworden als die beminnelijke God, als die dienenswaardige God, als die God die het waard is dat mensen hun hart aan hem toevertrouwen en hun leven in zijn dienst besteden. En tegelijk is dan in de Heere Jezus Christus ook de mogelijkheid gegeven op grond waarvan dit gebed van Mozes verhoring kan vinden. Want Mozes vraagt nogal wat. De openbaring van Gods werk, de openbaring van de heerlijkheid Gods over de kinderen, de openbaring en de zichtbaarwording van de lieflijkheid des Heren onze Gods. Mozes vraagt nogal wat voor een volk dat onder de toorn ligt. Want vergeet u de context niet, haal deze tekst niet uit Psalm 90. Hij staat er middenin. En hij heeft ook deze 90ste psalm helemaal tot achtergrond. Mozes vraagt dit voor een volk waarvan de Heere gezegd heeft, ze zijn een volk dwalende van harte, ze kennen mijn wegen niet. En hij heeft in zijn toorn gezworen over hen. Mozes vraagt dit voor een volk waarvan hij zelf in deze psalm heeft moeten zeggen, wij vergaan door uw toorn. En dat was geen toevalligheid dat ze onder de toorn van God vergingen. Dat was de bezoeking van de Heere toen hij kwam om hun ongerechtigheid, om hun zonde te bezoeken. en hun hemelijke zonde in het licht van zijn aanschijn te stellen. Hoe kan Mozes dan toch voor zo'n volk, waarover de Heere zulke harde, scherpe en toch verdiende woorden en oordelen gesproken heeft, zo'n gebed doen? De grond voor dat gebed en voor de verhoring ervan ligt in hem van wie ik u zojuist sprak, in de Heere Jezus Christus. De grond voor de verhoring van zo'n gebed, de openbaring van het werk Gods en de verlichting, het wegnemen van die toorn Gods, namelijk als God zijn lieflijkheid gaat openbaren. De grond voor de verhoring van zo'n gebed ligt in hem die zelf onder de toorn Gods geweest is. En van wie wij in deze lijdensweken ook weer geregeld mogen horen als degene die geleden heeft en gestorven is, ja, die onder de toorn van God geleefd heeft, al de tijd van zijn leven, maar bijzonder aan het einde van zijn leven op aarde. Die toorn Gods gedragen heeft, die zelfs aan het vloekhout genageld is om zo een vloek te worden, om zijn volk ook van de vloek der wet te verlossen. Die zelfs nedergedaald is ter helle om al de gramschap Gods te ondervinden als er ooit één geweest is. Van wie het geldt en van wie het gezegd kan worden wat Mozes hier in deze psalm gezegd heeft, dan is het de Heere Jezus geweest. Door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En hoe heeft de grimmigheid Gods hem verschrikt in Gethsemane en op Golgotha, toen hij droevig en zeer beangst begon te worden, en toen hij aan het kruis in de duisternis moest klagen, waarom, o mijn God, hebt gij mij verlaten? Daar heeft de Heere Jezus Christus de verhoring van Mozes' gebed verdiend. Door zelf van alle gunstbewijzen Gods afstand te doen, door zelf onder de toorn Gods te moeten wegzinken in de buitenste duisternis. Daar heeft hij voor een schuldig, voor een onwaardig, voor een ellendig volk de vloek weggenomen, de zegen verdiend. Daar heeft hij de schuld betaald en de ongerechtigheid verzoend. En daar heeft hij het verdiend dat God nu zijn lieflijkheid zou gaan openbaren aan een volk van onwaardige zondaren. Nu, gemeente, om deze dingen gaat het in de eerste plaats niet waar in ons leven. U zegt, ja, maar daar gaat het zondags altijd om. Daar hoeven we toch ook niet speciaal nog op de biddag van te horen. Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Want wat is biddag houden? Ten diepste is het bidden om bekeringstijd, nietwaar? Je kunt wel bidden om brood, maar waarom hebben we brood nodig? Om te kunnen leven, maar waarom moeten wij nou leven? Waarom begeren we levensverlenging? Met welk doel heeft God ons dan op aarde gezet? En met welk doel heeft de Heere ons dan het leven gegeven? En met welk doel geeft de Heere ons tot nog toe levensonderhoud? Is dat opdat wij jaar aan jaar kunnen voegen en opdat wij zo langzamerhand oud kunnen worden? Is het met de bedoeling dat we uitsluitend hier op aarde onze taak zullen verrichten? En is daarmee alles gezegd? Het doel van ons bestaan op aarde, het doel van de gaven Gods in ons leven, het doel van de verlenging van onze levenstijd is: God zoekt onze bekering. God geeft ons niet zomaar levenstijd, maar levenstijd is genadetijd. God geeft ons gelegenheden om hem te zoeken en om van hem te horen. En als we nu vandaag bidden om genadetijd, gemeente, dan zullen we dat alleen maar oprecht kunnen doen als we dat ook doen met tegelijkertijd te beden in ons hart om bekering. Voor het eerst of bij vernieuwing. Wat zou God naar ons gebed horen om leven en levensverlenging en levensvervulling en levensonderhoud, als wij onwillig zijn om ons tot Hem te wenden met de noden van onze ziel? Zullen we dan zijn gaven gebruiken en de Gever buiten ons leven sluiten? Zullen we dan ontvangen zonder dat we wedergeven? En daarom horen deze dingen er op een biddag zeker bij. Want het gaat vandaag, net als op zondag, tenslotte toch om de waarachtige bekering des mensen. En om de voortgaande bekering, ook in het leven van Gods kinderen. Het gaat ook op de biddag om de openbaring van het werk Gods. De voortgang van het werk Gods. En de openbaring van de heerlijkheid Gods in het leven van jongeren en ouderen, ook in het leven van kinderen. Het gaat om de openbaring en de wegschenking van de lieflijkheid van de Heere onze God. En dat is vandaag toch de eerste nood, ook voor de kerk. Gemeente, zullen we daar dan maar eerst aan denken? Ook in de situatie waarin wij leven, die net zo min rooskleurig was als die in de dagen van Mozes, toen hij het volk zag sterven in de woestijn en toen hij van dat volk zoveel verdriet moest dragen en toen God ook zoveel verdriet van dat volk, stond er niet zo best voor. Het was met het geestelijk leven niet zo rooskleurig gesteld. De duivel was actief en er waren verleidingen tot zonde. En zo is het vandaag net eender. Kijk maar naar buiten de kerk. Wat je daar ziet, dat is weinig moedgevend. En als dat allemaal nog eens vergolden moet worden naar de maatstaven van het recht van God, wat hebben we dan nog te wachten? En wat zou er dan ook niet kunnen losbreken aan oordeel en gericht? En dan komt Psalm 9 toch nog wel eens heel actueel gaan worden. Wij vergaan door uw toorn. Maar kijk maar niet alleen naar buiten de kerk. Blijf ook maar binnenshuis. En is daar ook niet veel, niet ontzaggelijk veel, dat bedroeven moet, dat verontrusten moet. Zien we ook vandaag niet de invloed van de boze? Zien we vandaag ook niet dat hij vele volgelingen heeft? Zeker, Gods werk gaat door. Dat is waar. De Heere had er in Elia's dagen 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hadden. En Elia wist er niet eens van af. En zo zal God altijd een volk hebben. Ook, daar horen ook mensen bij waarvan we het niet eens vermoeden. En waarvan we het ook niet verwachten. Maar God rekent ze erbij. Zijn werk gaat door. Maar het ging Mozes niet om het feit of dat werk van de Heere wel doorging of niet. Hij zag er zo weinig van. En hij bidt: Heere, laat het zien. Laat het zien. En zou dat ons gebed vandaag ook niet mogen zijn? Van het werk van de boze is veel te zien. En van zijn listen en zijn lagen en zijn aanslagen en zijn successen is veel te zien. Maar wat is er te zien van de openbaring van Gods werk in de bekering, in de vernieuwing van het leven, in de geloofsbeoefening, in de geloofsjubel als zielen in de ruimte gezet worden? Ach, laat dat ons gebed toch zijn, Heere. Laat uw werk zien. Laat het openbaar komen. Nu is er zoveel wereldsgezindheid, ook in de kerk en zelfs ook onder hen die de Heere vrezen. En lauwheid en onverschilligheid en zorgeloosheid en onbekeerlijkheid en ongelovigheid en ontrouw. Heere, laat het zien dat gij nog werkt. Laat het zien dat uw werk er is. En verbreek gij dan al de listige aanslagen van de boze. Doe gij ons zien dat gij, o God, nog dezelfde zijt. En dat gij nog herleving schenkt van uw werk. Behoud uw werk in het leven, o Heere, in het midden der jaren. En zouden we dat dan op een biddag ook niet speciaal met het oog op onze kinderen mogen bidden? Dat zij de heerlijkheid des Heeren mogen leren kennen. Die heerlijkheid God zoals hij die openbaart in zijn werken, in zijn woord, in zijn genade. Die heerlijkheid Gods die blijkt als hij een zondaar van dood levend maakt. Die heerlijkheid als hij een ongelovig mens verandert in iemand die het woord van God leert betrouwen en toestemmen. Die heerlijkheid Gods die hij tot openbaring brengt als hij iemand die van hem afgeweken is weer terugbrengt en in het rechte spoor gaat leiden. Ach gemeente, laten wij dat toch vooral voor onszelf en ook voor onze kinderen zoeken. Het is best belangrijk om op een biddag ook met onze kinderen te bidden voor kleding en voor voedsel en voor vorderingen op school en voor gezondheid en voor sparende genade enzovoort. En we zullen en mogen dat ook doen, want dat moet ook van de Heere komen. Maar laat het ons eerste gebed toch zijn en blijven, Heere. Laten onze kinderen uw heerlijkheid mogen leren kennen. Uw heerlijkheid, waardoor ook zij persoonlijk veranderd worden en vernieuwd worden en bekeerd worden en gered worden. En zouden we dat voor onszelf en voor allen niet zoeken wat Mozes hier zegt en de lieflijkheid des Heren, onze God, zij over ons. Dat we dat zouden kennen, ook in onze tijd, ook in dit seizoen dat voor ons ligt. Dat de Heren in de deugden van zijn genade, van zijn liefde, van zijn ontferming, van zijn heiligheid, van zijn gerechtigheid en alles wat hij is, zich in ons midden zou willen bekendmaken en dat wij hem van harte zouden mogen liefhebben. Van harte zouden beminnen. Dat onze de begeerte van onze ziel naar hem uitgaat. Omdat we er iets van verstaan hebben. Bij alles wat wij voor dit leven nodig hebben. Hij is het allerhoogste en eeuwig goed. En niets zullen rusten voordat we het met Jeremia mogen zeggen, de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Wel nu, laat dat voorop staan. Ook als wij vandaag bidden voor gewas en arbeid, dat is dan voor gewas en Gods arbeid in de eerste plaats. Maar dan in het verlengde daarvan spreekt Mozes ook van ons werk. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Maar Mozes is daarbij niet specifiek. Ik bedoel, hij denkt niet aan één bepaald soort werk. Hij heeft het niet alleen over zijn eigen werk bijvoorbeeld, als leidsman van Israël, als wetgever van Israël, als profeet in het midden van het volk, als iemand die moet beslissen in geschillen tussen de een en de ander. Nee, Mozes denkt niet alleen aan zijn eigen werk, hij denkt ook niet alleen aan het werk van de 70 oudsten die in Israël zijn aangesteld en die belangrijk werk hebben te doen in het leiding geven en in het uitspraken doen in allerlei geschillen enzovoort. Hij denkt aan het werk van iedereen. Het werk onze handen. En wat voor werk dat dan ook is. Welke broodwinning dat dan ook mag zijn. Welk eerbaar beroep het ook mag wezen. Of het te maken heeft met het maken van tenten, of met het weven, of met het spinnen, of met het met de veeteelt, of met de landbouw, of met wat dan ook. En in de woestijn waren de beroepen natuurlijk beperkt, want de mogelijkheden waren uiterst beperkt. Maar als deze psalm meegaat met Israël, ook straks, als ze in Kanaan wonen en als ze Mozes, de man Gods, mogen gaan nabidden, dan gaat dit deze bede al het werk omvatten dat er maar denkbaar is in ons mensenleven, waarin een mens op een eerlijke manier met God en met eer zijn brood kan verdienen. Of dat dan in het land is, of dat dat thuis is, of dat dat op school is, of dat dat op een kantoor of op een werkplaats is, of dat dat op de bouw is, of in de fabriek, of waar dan ook. Al de grote en al de kleine dingen. En daar wil de Heere in gekend wezen. Het werk onze handen, dat gaat ons niet zomaar vanzelf af als het goed is. Dat is maar niet een kwestie van 's morgens opstaan en je gereed maken en naar je werk gaan zonder dat je daar één gedachte bij God over hebt. Nee, het werk onzer handen, dat moet gebeuren in afhankelijkheid. Daar wil de Heere in gekend wezen. Laat ik een aantal voorbeelden noemen die misschien een klein beetje buiten het gewone liggen, maar om te zien dat alles eronder valt. Ik denk aan een voorbeeld uit het leven van David. Als David door de Heere geroepen wordt om tegen de Filistijnen te strijden, nou, dan heeft hij in dat soort werk genoeg ervaring opgedaan. En hij is heus niet de eerste, de beste als het op veldtochten aangaat. En als het op veldheerstalenten aankomt, dan mag David er ook wezen. Maar David heeft toch geweten dat met al zijn ervaring en met al zijn moed en met al zijn kracht en met al zijn inzicht en met al de bijstand van zijn legeraanvoerders, hij toch maar diep afhankelijk van de Heere blijft. En dat het een tocht erom te doen moet zijn dat de Heere het werk zijner handen ook in deze onderneming zal willen bevestigen. En als David in 2 Samuel 5 uittrekt tegen de Filistijnen, Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het dal Refaim. En dan staat de koning ervoor, als de leider en als de beschermer van het volk, om zich tegen die vijanden te weren. Zo vraagde David de Heere, zeggende: zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult gij ze in mijn hand geven? Ziet u het? Daar vinden we David, de man die heus wel wist wat hij doen moest als het op strijden aankwam. Daar vinden we David in het gebed en dan buigt hij voor de Heere neer en dan vraagt hij: Heere, wat moet ik doen? Zult gij ze in mijn hand geven? Niet zal ik ze kunnen verslaan, zal ik ze kunnen overwinnen? Wat kon David? Zult gij ze in mijn hand geven? Bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen. Bevestig dat. Ik denk aan een ander voorval. Uit het leven van de knecht van Abraham, Eliezer. Die wordt ook op een bepaald werk uitgestuurd. Die krijgt een opdracht van zijn heer om naar Paddan Aram te reizen. Om daar een vrouw te gaan halen voor Abrahams zoon Isaac. Hij moet reizen en hij moet, ja, voorspoedig zijn op zijn reis. En hij moet ook resultaat hebben. Hij moet die opdracht gaan uitvoeren. Hij kan straks niet zonder vrouw voor Isaac thuiskomen. Hij kan straks niet tegen Abraham zeggen: ik ben daar geweest, maar niemand wilde met me mee en ik heb niemand gevonden. Het spijt me. Helaas, zo is het. Hij wist dat hij deze opdracht moest uitvoeren, maar hoe? Hoe? En hij zeide, Eliezer, Heere, God van mijn heer Abraham, doe haar mij heden toch ontmoeten. En doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. Zie, ik sta bij de waterfontein en de dochteren van de mannen van deze stad zijn uitgegaan om water te putten. En dan vraagt hij of de Heere hem de vrouw, de toekomstige vrouw voor de zoon van zijn heer zou willen aanwijzen. Maak gij mijn weg voorspoedig en wilt gij het werk onzer handen bevestigen. Ja, het werk onzer handen bevestigt dat ook als je uitgestuurd wordt om de vrouw voor de zoon van je Heer te halen. Als je oorlog moet voeren en als je als huwelijksbemiddelaar zoals Eliezer erop uit moet, of als je, ik weet niet wat voor werk ook mag doen, het gewone werk, het routinewerk, of is werk dat op een bijzondere manier speciale aandacht vraagt, maar alles waar we voor geplaatst worden door de voorzienige leiding en de besturing van de Heere, niets uitgezonderd. In de landbouw en in de visserij en in de handel en in het werk van de vaders en in het werk van de moeders en in het werk van de kinderen. Anders als God dat werk niet bevestigt, is alles te vergeefs. Is het niet te vergeefs? Vroeg op te staan, laat op te blijven, je uit te sloven, brood der smart te eten. Is het niet te vergeefs als God het werk onze handen niet bevestigt? Als de Heere er zijn zegen niet over geeft? Als de Heere het niet doet door onze handen heen? En gemeente, dan valt daar niets buiten dat werk onze handen. Behalve de dingen waar je geen zegen over kunt bidden. Straks daar nog wat meer over. Maar alles wat eerbaar is, alles wat in Gods oog bestaan kan, dat moet door de Heere bevestigd worden. Ook het eenvoudigste werk wat je denken kunt. Ook het allersimpelste werk dat je je denken kunt. Al het werk onze handen. Niet alleen als je een proefwerk moet maken, jongens en meisjes. Niet alleen als je misschien van het jaar examen moet doen. Maar ook als je veel simpeler en veel gewoner werk moet gaan doen. En ook als je in je gezinsleven of op je werk misschien handelingen moet verrichten die je al 1000 of 10.000 keer gedaan hebt. Waar je niet eens bij nadenkt. Zo eenvoudig. En zozeer is het een zaak van routine geworden. Toch moet de Heere het bevestigen. Toch moet de Heere het zegenen. Toch moet de Heere erin meekomen. Zo de Heere het huis niet bouwt. Te vergeefs bouwen de bouwlieden eraan. Beseffen we dat? Of moeten we nu erkennen, ach wat vertrouwen we dan veel op onze eigen kracht. En een ander weer op zijn eigen inzicht. En een derde weer op zijn eigen gezondheid. En nog weer een ander op zijn eigen geld. Ach wat stellen we vlees tot onze arm. Dat is ook afgoderij. We zijn maar stervelingen die de adem in onze neusgaten hebben. En wat zouden we vertrouwen op eigen wijsheid. Als God onze wijsheid doet vergaan, dan is er niets meer van over. En als God onze denkkracht doet bezwijken, dan denken we niet meer. Maar dan zijn we volslagen idioot geworden. En als God onze krachten afneemt, wegneemt, door een ziekte of wat dan ook, dan doen we niks meer. En als God erin blaast, we zijn er niet meer. We zijn maar stervelingen. Psalm 90 zegt dat, we vergaan, we vliegen daarheen, onze dagen een handbreed gesteld, onze leeftijd als niets voor u. Oh, wat is het dan nodig om te bidden en blijven te bidden, maar dan ook wel in een diep bewustzijn te bidden, Heere, bevestig gij het werk onze handen over ons. Het werk onze handen, ja, bevestig dat. Merkwaardig dat Mozes hier niet spreekt over, of dat hij het althans zo niet noemt, het werk onze handen, zegen dat. Dat ligt er wel in begreep. Zegen gij het werk onze handen. Dus bevestig gij het werk, maar hij zegt bevestig gij het werk onze handen. Daar zit ook deze gedachte nog in, dat Mozes aan de Heere vraagt dat. Het werk van stervelingen, het werk van vergankelijke mensen. En per definitie is het werk van vergankelijke mensen ook vergankelijk. en dat vergaat met hem. En daar wordt straks ook niet meer aan gedacht. Zo gaat het toch? Al de prestaties en alles wat geleverd is en alles wat gedaan is, dat is straks ook voorbij. Hoeveel van de culturen van vroeger, hoeveel van de werken van de handen van mensen die vroeger geleefd hebben, is al met hen vergaan. En er zijn met gras en zand overdekte ruïnes van overgebleven en meer niet. Wat Mozes nu vraagt is dat het in de goedheid van de Heere toch bestaan zou mogen, dat het werk van stervelingen toch blijven zou. Niet alleen gezegend wordt, maar ook bevestigd zal worden. En dan gebruikt hij een woord dat betekent eigenlijk staan mag, vast mag staan, zodat het niet ondergaat. Zodat het niet onder gras en onder zand gestoven straks nog alleen maar een ruïne ligt is. Maar dat er werk mag zijn uit onze handen. Dat ook blijven mag tot in eeuwigheid. Maar hoe kan dat dan? En dan denk ik dat Mozes een combinatie in zijn gedachten gemaakt heeft tussen ons werk en zijn werk. Ziet u het? Hij begint met dat werk Gods en dan komt hij daarna tot ons werk. En als hij over ons werk, het werk van onze handen denkt en als hij daarvoor bidt, dan bidt hij daarvoor dat de Heere het bevestigen zal, zodat dat blijven zal en waarde zal hebben voor de eeuwigheid. Nou, dat kun je niet van al je werk zeggen, nietwaar? Dat is ook onmogelijk dat bepaalde werkzaamheden eeuwigheidswaarde hebben. Er zijn veel dingen die wij doen en die alleen maar waarde hebben voor de tijd. Waarde soms maar voor een dag. Die ook maar belang hebben voor een bepaalde periode en daarna niet meer nodig zijn en kunnen verdwijnen. Die worden dus niet bestendigd. Maar roept de Heere ons ook niet op tot werk dat wel bestendig zal mogen zijn? Dat werk waarin wij eigenlijk het werk Gods mogen verrichten. Geestelijk werk. Geestelijk werk, dat heeft toekomstwaarde. Wat wij in onze gezinnen doen en wat we op ons werk doen en zelfs wat we op school doen, dat heeft waarde, jawel, maar vaak niet meer dan voor de tijd. De waarde ervan is verdwenen als we sterven. Maar wat wij in het Koninkrijk Gods mogen doen, het werk onze handen in dienst van het evangelie, dat heeft eeuwigheidswaarde. En Mozes vraagt, Heere, laat dat bevestigd worden, laat dat staan blijven, tot in eeuwigheid. En dan moet u niet denken dat Mozes dan daarbij toch weer alleen aan zichzelf denkt. En toch maar weer alleen aan die oudsten in Israël en misschien nu ook aan de priesters en de levieten die met dat geestelijke werk bezig zijn. Nee, ik blijf zeggen wat ik zei, dan heeft hij het werk van allemaal op het oog. Ook dat werk van die moeders en die vaders in Israëls tenten, als ze aan hun kinderen de werken Gods vertellen. Heere, laat dat nu eens bevestigd worden. Laat dat nu eens eeuwigheidswaarde hebben. En staan blijven tot in eeuwigheid. Hoe dan? Doordat God het zegent in die kinderharten. Doordat God het vruchtbaar maakt in die mensenlevens tot wie het woord getuigd en gesproken wordt. Doordat God dat woord van waarschuwing en van vermaan of die nodiging in wil dragen in de ziel. Opdat het zo... En dan grijpt het alles weer samen terug naar het begin, opdat zo het werk Gods gezien mag worden. En gemeente, laten we dat werk speciaal ook aan de Heere opdragen. Bij al de arbeid onzer handen, bijzonder aan de Heere voorleggen, die arbeid waarin wij mogen bezig zijn in het woord, om anderen te wijzen op de Heere en te nodigen tot de Heere en te spreken van zijn goedheid en van zijn genade en zo een goed getuigenis van de Heere en van zijn dienst te mogen geven. Heere, bevestig dat werk onzer handen. Ik zei u al, de Heere kan niet alle werk zegenen. De Heere kan ook niet alle werk bevestigen. Er zijn ook zondige dingen en die bevestigt God niet. En die zegent God niet. Er zijn ook halfslachtige werken. Er zijn ook werken die gedaan worden met het oog op onze eigen eer en op onze eigen grootheid. Ach, vraag daar maar geen zegen over. Vraag daar de bevestiging maar niet van. Maar laat, als we die ontdekking doen, dat er zoveel halfslachtig werk is. Dat er zoveel zoeken van eigen eer is. Dat er zoveel verkeerd werken is. Laat dat dan tot de Heere uitdrijven met de bede: Heere, geef dat de werken mijner handen u wel behagelijk mogen zijn. Opdat ik er werkelijk een zegen over mag bidden. En opdat u er een zegen over zult kunnen geven. Ja, dan moet je ook eerlijk kunnen zijn in je bidden. En als je dan weet in je hart dat je er oneerlijke praktijken op nahoudt, vraag daar toch geen zegen over. En doe toch ook niet net alsof de Heere dat wel zegent. Als je je op een oneerlijke manier zoekt te verrijken. En als je op een oneerlijke manier met allerlei slinkse streken je werk probeert te doen. Of net aan je werk probeert te ontkomen en toch je geld op te strijken. Alle eerlijke arbeid mag God zegen gebeden worden, maar alle oneerlijke arbeid ligt onder de vloek en het oordeel van God. En als je geen werk hebt, of misschien geen werk meer zult hebben, laat dan dat gebed er zijn, zoals Mozes dat hier bidt. Alleen voeg daar dan aan toe: Heere, geef dat ik inderdaad ook werk mag hebben. Ook dat komt van hem. Ook dat is zijn gave. Zo goed als het brood dat u eet. En zo goed als het drinken dat u drinkt. Zo goed als de gezondheid die we nodig hebben. Zo goed als alles wat we voor dit en voor het toekomende leven niet kunnen missen. Zo goed is ook het werk en de werkkracht van hem. Hij is het die het genadig verleent. En als hij het ons onthoudt, hij heeft er vast een bedoeling mee. Niet de bedoeling dat we zouden gaan murmureren, maar de bedoeling dat we onder hem zouden buigen en zeggen: Heere, leer mij uw weg. Leid mij in uw waarheid. Zo, in diepe afhankelijkheid van de Heere te leven en zo het van hem te verwachten. Voor onszelf, voor onze kinderen, voor de gemeente, voor de kerk, voor ons land, voor ons volk met al zijn problemen en met al zijn zorgen en met al zijn goddeloosheid en met al zijn afval van God. Om zo toch van de Heere te begeren: Heere, net als Mozes in de dagen van ouds moest zien en moest getuigen dat het met uw werk wel voortging, maar hij wilde er zo graag wat van zien. Laat ons het ook zien. En intussen bevestig gij het werk onzer handen. Amen. We zingen uit de 90ste psalm, het 9e vers. Laten we samen bidden. Heren, wij willen uw heilige naam aanroepen in het gebed. En we hebben het van Mozes gehoord hoe hij het deed in zijn dagen. In zijn donkere dagen. In de dagen waarin hij de sterfelijkheid van de mens zag. En waarin hij uw oordelen zich zag voltrekken in het leven van Israël. In de dagen waarin hij zag van uw toorn. Uw gramschap, en toen heeft hij gebeden, Heere. Toen heeft hij geroepen, toen heeft hij geworsteld aan de troon der genade. En gesmeekt om de openbaring van uw werk en de bevestiging van ons werk. En Heere, wij willen het hem nabidden. Geef dat we het in de ware gestalte mogen doen en dan geleid door de geest. Der genade en der gebeden. Heren, we willen met Mozes van toen nu ook in onze tijd bidden en vragen, laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Wilt gij het tot openbaring brengen, Heren, wat gij doet in zondaars leven, hoe gij uw kerk nog vergadert, hoe gij uw kerk nog beschermt, en hoe gij uw kerk ook nog onderhoudt. O, we geloven het op grond van wat ge daaromtrent zelf gezegd hebt, dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen, en dat gij altijd trouw zult zijn, en dat ge de uwe nooit zult begeven en verlaten, en dat ge altijd een volk zult hebben dat u vreest, ook al is dat teruggebracht tot een klein getal. Maar wij smeken u, Heere, laten we daar wat van mogen zien. We zien veel van de werken der ongerechtigheid. We zien veel de boosheid van de vorst der duisternis openbaar komen. We zien zijn invloed buiten de kerk en binnen de kerk. We zien zijn invloed in ons volksleven, dat hoe langer hoe verder van u en van uw wegen afwijkt, en dat niet meer naar u en naar uw wegen vraagt. We zien de invloeden van de boze Heere in allerlei goddeloosheid die gedaan en die getolereerd wordt en in vele opzichten zelfs ook gepropageerd wordt. O Heere, wat dat betreft, dan leven we in een tijd waarin de goddeloosheid duidelijke vormen heeft aangenomen. Maar wij bidden van u dat gij het dan daar tegenover juist ook in deze tijd wilt doen zien dat gij voortgaat met uw arbeid en dat gij nog zondaren bekeert en dat gij nog harten ontsluit en dat gij nog mensen aan uw dienst verbindt en dat gij nog Satans vaten hem ontrukt en dat gij uw rijk doet komen en uw huis, dat geestelijk godsgebouw, opricht in deze wereld. O Heere, laten we er wat van mogen zien, dat gij Satans overwinnaar zijt. We bidden u, Heere, dat gij uw heerlijkheid wilt openbaren over onze kinderen. Onze kinderen die in zo'n wereld en in zo'n tijd opgroeien. O, wij bidden van u dat gij hen die genade wil schenken die ze nodig hebben, en dat gij in hun jeugd, in hun jonge leven al wilt komen met die onwederstandelijke kracht van uw genadewerk, opdat ze u vroeg mogen zoeken en vinden en vroeg reeds aan uw dienst verbonden mogen worden. Heren, wij bidden dat ge de lieflijkheid van uw deugden, van uzelf over ons wilt openbaren, opdat we het leren om u de Heere lief te hebben met ons ganse hart en met onze ganse ziel. En wilt gij zo dan ook in dit licht ons werk, het werk onze handen, zegenen en bevestigen. Er zal weer gewerkt worden, Heere. Ook in het komende seizoen gewerkt in de sfeer van de landbouw en de veeteelt. Gewerkt in allerlei andere werksferen en levensverbanden. Al die arbeid bevelen we u de Heere aan. buitenshuis en binnenshuis, arbeid van jongeren en ouderen, Heere, we dragen het aan u op. En wij smeken van u dat gij het ons diep wil doen beseffen, dat we slechts stervelingen zijn. En dat dan daarom ook dat werk alleen gelukken kan, als gij erin meekomt. En als gij er kracht toe geeft, en als gij er uw zegen op schenkt, ja, wilt gij het werk onze handen ook bevestigen. O God, dat wij, in welke verbanden gij ons ook geplaatst hebt, ook werk mogen doen dat eeuwigheidswaarde heeft, dat in de toekomst niet vergaan zal, maar dat in de dag der dagen ook nog zal blijken vruchten op te leveren voor de eeuwigheid. Heere, wij bidden van u, we hebben niets van die dingen verdiend, we hebben alles verzondigd. En als het ons zou gaan zoals het Israël ging in Mozes dagen, dan hadden wij u van geen onrecht te betichten. Wij verdienen het ook om te komen onder uw toorn en verschrikt te worden door uw grimmigheid. Maar o God, wees nog om Christus wil met ontferming over ons bewogen, over ons en over onze kinderen, over het kerkelijke leven en over het nationale leven. Wij bidden u dat gij gedachten des vredes wilt denken en niet des kwaads, en dat gij de afval van u tot stilstand wilt brengen, en dat ge nog wilt doen vragen naar u en naar uw sterkte, naar de God ook van ons voorgeslacht. En dat gij nog een keer ten goede zou willen geven, opdat uw kerk verlevendigd mag worden om uw naam te belijden. En opdat dat woord van u dat uitgedragen mag worden, ook nog zegen mag brengen in veler harten. Ja, dat er ook onder ons volk nog een vragen mag zijn bij vernieuwing naar u, o Heere. Want als we van u afwijken, ach, wat komt er dan van ons terecht? Maar als wij ook als volk weer zouden leren wandelen in de weg van uw getuigenissen en inzettingen, dan zouden we daar ook nog zegen op kunnen en mogen verwachten. Heere, geef dat door uw goedheid, om uw naams wil. En wilt gij zo nog een horend en een verhorend God zijn, en dat alleen om de verdiensten van Christus. Amen. Wij zingen nu nog uit de 37e psalm, het tweede en het derde vers. Stel op den Heer in alles u betrouwen en geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.